Het tekstwoord vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk. Het 12e vers, Lucas 2, vers 12. Ik lees het 11e vers ook erbij, omdat we daar vanmorgen niet helemaal mee aan het einde kwamen. Lucas 2, vers 11 en 12, daar spreekt het woord des Heren al dus, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Tot zover. We hadden hierboven geschreven de boodschap van boven. Vanmorgen hebben wij een ogenblik gelet op dat u heden geboren is, de zaligmaker. God geopenbaard in het vlees. Niet alleen in de aanspraak tot uw nut, tot uw behoudenis, maar ook dat u heden geboren is in de zin van als onze een uitgenomen de zonde. En hoe de Heere nu alle vrezen beschaamt. En hoe nu in het leven ook van Gods kinderen deze grote daden Gods van de kribben en van het kruis, ja tot aan het kruis en door het kruis, hoe dat nu gaat worden de troost in leven en in sterven, als zij in zichzelf als onvruchtbare die niet gebaard hebben zich voor Gods aangezicht bevinden. En dat zij juist dan door die geest en door die verkondiging het licht mogen aanschouwen, u is geboren, omdat zij als kinderloze en vruchteloze schepselen niets meer hebben om op te steunen. De zaligmaker, de ruimtemaker, de redder, de behouder. En daar zijn we gebleven en daarom wilde ik dat niet overslaan, maar die de draad weer opnemen waar de engel getuigt welke is Christus de Heere in de stad Davids. Wonderlijk dat die engel precies die dingen noemt die bepalend zijn. Want velen zijn gekomen in hun eigen naam, ja ook wel in Gods naam, maar zij konden hun broeders niet verlossen. De verlossing der ziel was te kostelijk. Hoe zal een mens zelf zondaar zijnde voor een ander betalen of een ander verlossen? Daarom, als er geschreven staat dat de engel sprak dat de zaligmaker geboren is, dan geeft hij nog een nadere aanduiding. Dat het is die zaligmaker der schriften, de beloofde, de Messias, de gezalfde. Dat moet er altijd bij, dat is er ook altijd bij. Te midden van alle verwarring die er is op deze wereld, te midden van al die wegen die er gewezen worden, buiten het woord en zonder het woord, of waar het woord wordt omgebogen naar onze menselijke bevattingen en uitleggingen, tegen dat alles overgeeft God duidelijk te kennen, dat deze zaligmaker waar de engel van verkondigt, de Christus is. Dat betekent, hij is het die van de Vader verordineerd is en gezalfd om te zijn. Onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Hij is het waar de ouden naar hebben uitgezien in lang vervlogen eeuwen. die van verre hebben gereikhalsd om zijn dag te zien. En zij hebben door het geloof iets van die koning en profeet en priester aanschouwd en ze zijn verheugd geweest. Al hebben zij dan niet dat tijdsgewricht meegemaakt, zoals ene Simeon een bijzondere belofte had, dat hij de dood niet zou zien. Nochtans zijn zij in het geloof op die komende, zijn zij gestorven. En de glans van die belofte en de kracht van de toezegging van God heeft hen levend gemaakt, heeft hen doen hopen op hoop tegen hoop. Als hier staat welke is Christus, dan zien wij dit als die volkomen vervulling van al die woorden die in de oude dagen door de profeten gesproken zijn. Al dat verlangen, al dat heenwijzen, al die leegte die ze ook hebben ervaren. Ook toen het Davidisch koningshuis ten onder ging, toen de beloftenis van God haar vervulling leek te missen. Al die goede woorden, plus die vier eeuwen waarin de stem der profetie, voor zover de optekening betreft in het woord van God, met Malachi gesloten is, al die tijden zijn nu vervuld in dit woord, welke is Christus. Het lijkt wel alsof de gang van God door de geschiedenis van zijn volk zo bepaald is, dat wanneer Christus komen zal, dat dan alle glorie vergaan is. Dat er dan op een wonderbaarlijke wijze een plaats gemaakt is door God voor hem op wie de gloriekroon eeuwig zal bloeien. Want merk eens op, de stem van de profeet die het laatst verkondigde luidde, haastig zal tot zijn tempel komen, dien Heere die gij verwacht. En u lieden daarentegen die zijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Toen zweeg de profeet. Waar bleef nu de profetische bediening? Het leek alsof de duisternis ondoordringbaar dicht was. Er waren wel Gods kinderen ook in die dagen en in die donkere eeuwen. Er was nog wel profetie onder de eenvoudigen die de Heere vreesden. Maar die openbare stem, dat getuigenis te midden van het volk en van de tempel, dat was tot zwijgen gekomen. Zie dan eens, dat alles was één grote schreeuw naar de gezalfde, naar die grote profeet, die als alle profetie hier aan het einde lijkt te zijn gekomen, zelf als de vervulling van die profetie, als de grote leraar der gerechtigheid tevoorschijn gaat treden. Daarom, Malachi, hij heeft moeten zwijgen ten slotte. Dat oude verbond, die oude bedeling werd afgesloten. Met die verlangende en heimweevolle woorden. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem gegeven heb. Zie, ik zende mijn engel voor zijn aangezicht, die de weg bereiden zal. Die Elia, hij zal het hart der vaderen wederbrengen tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Welke is Christus? daar dat kinderke, dat kleine, tedere, hulpeloze kinderke voor ons gezicht. Dat is nu de grote profeet, die daar is neergelegd, om als kinderke reeds onze onwetendheid te verlichten. Om als kinderke zonder woorden tot ons te spreken. Ik ben rijk, ik was rijk, maar ik ben om uwentwil arm geworden. Ik was spelende voor het aangezicht des vaders met de mensenkinderen. Ik was aan zijn rechterhand, ik was in zijn schoot. Ik was voor de aanvang der stofjes der dingen, God uit God en licht uit licht. Maar nu profeteert dat schreeuwende kinderke, zie, ik heb mijzelf neergebogen om te zijn, te willen zijn, vervulling der profetie en profeet, opdat ik u mijn wegen zou leren. Wat groot, dat de Heere nu ook in de geschiedenis, waar de duisternis het grootst is, waar alles uitzichtloos geworden is, dat de Heere juist dan betoont te zijn de God van genade en ontferming, de God des eeds en des verbonds, de God die de trouw bewaart, al wordt er op aarde gezongen, zou de Gods beloftenissen eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Ja, zulk een God is hij nu. Daar alle hulp ontvallen is. Daar niemand de weg van dat volk meer schijnt te kennen. Daar heeft hij hun pad gekend. Welke is Christus? Hoe is het met de priesterdienst? Ach, vooral in de laatste jaren voor de komst van Christus. Wat een ellende. Wat een kuiperij en onderkruiperij. Hoe was die hoge priesterlijke bediening een zaak van gunst en afgunst geworden? Hoe werd tenslotte door de vreemde overheerser de een ernaast gezet en de ander erin geschoven? Zo was het met het huis van Aaron. Er was niets van de glans en van de heerlijkheid meer over. Daarbij was daar dat grote verdriet, dat in dat heilige der heiligen, daar waar de ark des verbonds, de aanspraakplaats Gods, waar hij woonde tussen de cherubim, die plaats was ledig. God had die ark overgegeven tot verderving even daarvoor. Vreemdelingen hebben zich vergrepen aan het goed en aan het heilige van Gods huis. En dat alles om de ongerechtigheden van dat volk. En dat alles vanwege een trouweloze wandel, waarin God op het hoogst betuigde dat wij het recht tot de aanspraakplaats verzondigd hebben, dat wij het recht om een zaligmaker te hebben ten eenenmale missen, waarin als het ware God verkondigde dat wij vijanden geworden zijn van onze eigen zaligheid en van ons eigen zielenheil. Dat we liever ten verderve gaan met de afgoden, dan dat we zouden aanbidden voor de ark Gods des verbonds. En dan is het waar dat de Heere door alle eeuwen heen ook onder Israël een overblijfsel had naar de verkiezing zijner genade. Al is het waar hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's God geleide tot in de bloeitijd van Israëls volksleven. Al is het waar dat elk zich buigt tot de ark die van Gods gunst betuigt. Het was toch ook een snelle afloop als der wateren. In het algemeen genomen, God voor allen en ieder, maar mijn volk kent mij niet. En nu moeten alle dingen medewerken tot de ontlediging. Alle dingen ook in die geschiedenis van Israël, die moeten het hopeloze, het lege, het vruchteloze van alle menselijke doen tentoonspreiden. Want wel is waar, er lopen nog priesters rond in die dagen. Er zijn nog schriftgeleerden en fariseeën. Maar het is alles een dode vorm. Het leven wordt eruit gemist. Hier en daar bevindt zich nog een arme Sioniet die uitziet naar de vertroosting Israëls. Maar in het algemeen genomen, ze zijn al schapen geworden, zonder herder. Niemand vraagt naar hen. De een gaat zich te buiten in de ongerechtigheid. De ander loopt met de borst vooruit vanwege de eigen gerechtigheid. Maar het is alles zo droevig gesteld. Nog vloeit het bloed van de offerdieren langs de tempelberg. Maar het lijkt wel of er uit dat heilige der heiligen een schreeuw oprijst naar de levende God. Wanneer zal hij naderen tot zijn tempel? Wanneer zal die waarachtige ark Gods des verbonds, dragende de heilige wet in het midden zijn zin gewans, wanneer zal hij komen? Welke is Christus? Want Christus wil zeggen dat hij van de Vader verordineerd en gezalfd is om ook te zijn onze enige hoge priester. Niet Aaron en Christus, maar Christus is de enige hoge priester. De van de Vader gezalfde hoge priester. Nu, zie dan eens wat een wonderbare inhoud, midden in de ledigheid, midden in de donkere nacht, midden in de vormendienst, waar niemand vraagt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Zendt God zijn zoon in deze wereld, opdat alle roem van Israëliet en heiden bij de wortel worden afgesneden, want hij is naar des vaders wil gekomen en niet naar onze wil. Hier op aarde was slechts de ledigheid, de verdrietigheid, de verkondiging. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heil vooraf gegaan. Het heiligdom is leeg. Maar zie dan die eeuwige raad van God, dat in zijn voorzienig bestel die ontlediging mee moet werken. Om als het ware te verkondigen aan dat volk. Het heilige der heiligen is leeg. Maar weldra wordt de ark Gods des verbonds gezien op deze donkere aarde. Weldra is hij daar die het licht der wereld en het brood dat uit de hemel is nedergedaald, wordt genoemd hoge priester. Dat kind, is hij dan al priester? Ja. Niet alleen in zijn offerande aan het kruis, maar in zijn overgave in het vlees en tot het vlees. Om nu hoge priester, al is zijn ambtelijke bediening in dien volle zin nog niet aangevangen, al was de leeftijd daartoe 30 jaren, toch is hij daar reeds offerande. Toch is hij daar reeds in die stal een levend gebed. Toch komt van dat kindeke de prediking tot die herders. Indien dit kinderke niet waren geboren, zo waren wij verloren. Want dit kinderke is Gods enige hoge priester, de middelaar Gods en der mensen, en in zijn priesterlijke bediening omvat en bedekt hij niet alleen mensen die 33 jaren oud geworden zijn of daaronder, maar hij omvat onze ontvangenis en geboorte. Onze ontvangenis en geboorte die buiten God ligt, waar wij de heerlijkheid Gods derven, ons nedergelegd worden in een wieg of in een ledikantje. Het is alles gedekt door deze hoge priester, die dat ganse leven van zijn uitverkoren kerk heeft verzoend als hoge priester. Zie, dan mag de hoge priesterlijke bediening onder Israël falen. Dan mag en moet die hemel worden opgerold als een dunne doek. Want God scheurt de hemel. En hij zegt, deze is mijn geliefde hoge priester. De enige, hoort hem, welke is Christus. En koning, eeuwig koning. Ja, wat was het laag afgelopen? Wat was Israël een wingewest van de Romeinen? Wat was er weinig van die scepter meer te zien? Het was nog niet geheel en al uitgeblust. Daar waren nog enige lichamen, organen, onder dat volk die een zekere macht hadden. Maar het was alles heel beperkt. Want daarboven stonden de landvoogd en de overheersers die in dienst waren van het Romeinse Rijk. En er was een Herodes, een Esau, een Idumeer, die over Jacob de scepter zwaaide. Moet je indenken, hoe laag is het alles afgelopen. Wat was er weinig meer te zien of te vinden van die oude glorie. Welke is Christus? Daar is dus geen koning meer. Maria, een dienstmaagd des Heren, nederig en arm. Het lijkt wel alsof een grote, lang aanhoudende storm dat huis van David tot onder de grond deed verdwijnen. Want de wortel was nog in de aarde, een rijsje uit een dorre aarde, een scheut uit zijn wortelen. Maar wat boven de grond uitstak, was hier tot niets ineengekrompen. Christus, de koning. Wie zou aan dat kindeke zien, dat kleine kindeke, dat hij de hemel en de aarde op zijn schouders tast. Wie zal aan dat kindeke zien, buiten het allerheiligst geloof, dat dat kindje wat met zich laat doen, dat zich laat verzorgen en dat verzorging van nodig heeft, dat kindje dat gekoesterd wordt aan moeders borst en dat door de pleegvader liefelijk wordt omhelst, wie zou in dat kindeke zien, de koning der koningen en de heren der heren, en toch is hij. Want er staat, welke is Christus, dat is hij. Dat is hij heden toen hij geboren is. Is hij de koning van alle koningen. Al moet hij vluchten naar Egypte. Hij is de koning der koningen en hij regeert. Want hij is in die kribbe zulk een koning dat herders nederknielen en hem aanbidden. Dat wijzen uit het oosten hun schatten voor hem openen en hem hulde betonen. Zulk een koning is hij. Het zwakke gods is sterker dan de mensen. En het dwaze gods is wijzer dan de mensen. Want dat koningskind brengt grote mannen op de knieën. Dat koningskind laat een oude grijzaard zingen. Nu laat hij, Heere, uw dienst. Knecht, ga in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, een licht tot verlichting der heidenen en tot troost van uw volk Israël. Een steen des aanstoot, een vallen opstanding velen Israël, en desgelijks Anna daarbij komende, heeft de Heere beleden, dat hij is de koning der koningen. Welke is Christus? O, het is wel erg dat Davids huis door eigen schuld en zonde van de troon afgevallen. Maar wanneer we het grote verband zien van dat eeuwige welbehagen Gods, dan predikt het ons ook tevens dat hij alleen de plaats, de troon en de kroon waardig is. En dat er niemand is, want welke vorsten ooit het aardrijk wogen bevatten, wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten? Christus. Zo is dan hier de gezalfde. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Over Sion, de berg mijner heiligheid, zegt de Heere. Dat moeten de herders weten. Dat ze niet zomaar naar een zaligmaker gaan. Dat ze niet zomaar naar een redder gaan. Dat ze niet heen gaan tot iemand die zichzelf noemt de grote kracht Gods. Maar dat ze tot hem zullen gaan die de vervulling is van de profetie. In wien het welbehagen Gods vlees en bloed geworden is. Welke is Christus? O, het lijkt wel of je uit de woorden proeft hoe God iets nieuws op de aarde heeft geschapen. Dor en mat lag alles der neder. Het was alles in de greep van het ongeloof en van het bijgeloof en van de vormendienst verzonken. En dan opeens is daar de boodschap midden in de nacht. Welke is Christus? O, de herders waren hier nog te bedust om wat te zeggen. Ze waren nog luisterende naar het woord van de engel. Maar het lijkt wel alsof de geest reeds bezig is om de snaren van hun ziel te spannen en te stemmen. Om te gaan zingen, wij danken u, o God, wij prijzen uw naam. Uw eeuwig Vader, u verheft al het schepsel samen. Want gij hebt wonderen gedaan onder de doden. Gij hebt uitkomsten gegeven midden in de dood. Gij hebt een glimlach op het gelaat gebracht van hen die in zichzelf niet anders voor ogen hadden dan omkomen en verstaan. Sterven, welke is Christus? Ach, geliefde, wie zal dat kunnen zien? Buiten dat werk des geestes, des geloofs. We zouden het niet geloven. We zouden dat kinderke zoeken te doden, omdat onze eigen troon en kroon in gevaar komt. We zouden niet voor hem nederbukken, maar zalig zijn zij die horen. Zalig zijn zij die mogen geloven. Want die is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar, en dan krijg je Gods werk. Gods grote barmhartigheid. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Christus. Hij is gekomen. Nu is dat ambt. Daar wij een karikatuur van gemaakt hebben. Het ambt is gered. De ware ambtsdrager is tevoorschijn getreden. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Zit gij moedeloos terneder, als vader of als moeder? Niet uit onverschilligheid, maar omdat uw christen zijn u beschuldigt. Omdat gij onder het licht van Gods doorzoekend woord aan alle zijden ontdekt uw schuld. Daarin dat gij in uw profetische, priesterlijke en koninklijke dienst voor uw vrouw, voor uw kinderen, want in Christus is nog man nog vrouw, geldt deze bediening ook de vrouw en moeder. Dat gij daarin voor Gods aangezicht het hoofd moet buigen in het stof. En zeggen, o Heere, wat heb ik ooit daar gesteld. Het is alles te kort, het is alles te smal en te klein. Want. Ik heb niet beantwoord aan dat herstelde beeld dat gij toch in uw kinderen begint te herstellen. En waar wij om bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zit gij ten neer, gij ambtsdragers in het midden der gemeente, die ook een weerspiegeling vormt, wij tezamen, van het ambt van Christus, het profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt, waarin het woord verkondigd wordt, waarin op de verkondiging wordt toegezien, en waarin de barmhartigheid van de offeranden mag uit. Zitten wij ten neer, bedekt met schuld, ziende dat wij eindeloos tekort, eindeloos gebrek, en nogmaals, springen niet met een stok overheen door te zeggen, nou ja, maar wij zijn ook niks. Want om dat waarlijk te bekennen, daar ik niets ben, maar de genade Gods. Dat is een grote genade, om dat te bekennen, hoewel ik niets ben. Maar als gij dan meent te bespeuren bij uzelf, waar is nou de macht, waar is nou de eer en de heerlijkheid van dat drievoudige ambt? O, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij wil ons in onze zonden vasthouden. Hij wil ons doen vertwijfelen ten eenenmale. Hij wil ons doen wanhopen, zodat wij in de zonde blijven liggen en aan de genade Gods vertwijfelen zouden. En met Kain zouden zeggen, mijn misdaad is te groot dan dat ze mij vergeven worden. Maar voor u allen, voor vaders, voor moeders, voor ouderlingen, diakenen, de dienaar van het woord, voor alles is maar één afdoende antwoord. En dat staat hier geschreven. Welke is Christus? Welaan dan hopeloze en moedeloze. Zoudt ge dan ganselijk de moed laten zinken, omdat ge in uzelf niets van die volkomenheid bemerkt, die in hem is aan te treffen? Zoudt ge dan hem verdenken, terwijl gij uzelf moest verdenken? Zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarom schep moed uit de boodschap van de engel. Welke is Christus? Want gij zult met of zonder genade toch alleen maar gered kunnen worden en gered kunnen zijn en uw ambt gezuiverd en verheerlijkt alleen in deze persoon van die gezalfde zaligmaker. Daarbuiten komen we er nooit uit, want wij hebben gezonden. En onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk klip. Zalig dan, die bij de scherven nederzittende van hun ambtelijke bediening, waarin ze door God reeds in het paradijs waren ingezet, maar die ze zo snood hebben verworpen. Zalig die hierbij gebracht mag worden, als een niet-profeet, niet-priester en niet-koning, om te mogen horen, welke is Christus, deze mens van vlees en bloed, waarachtig en rechtvaardig mens, ziel en lichaam, heeft die plaats ingenomen, opdat gij en wij tezamen niet in en met ons ambt voor eeuwig van God vervloekt zouden worden. Daarom, welke uitnemende troost, Christus, de Heer, hij gaat verder, de Kyrios, de Heerser, de Gebieder, God, boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. Deze gezalfde is dus God uit God en licht uit licht. Hij kan dat redden, dat zalig maken, dat behouden. Hij kan dat ambt, profeet, priester en koning, kan hij waarmaken. Waarom kan hij dat waarmaken? Omdat hij ook is de sterke God, de Heer. Zoals Jesaja profeteerde, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vast. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij komt niet in een vrome wens. Hij komt het niet proberen. Hij komt geen poging wagen, zoals zoveel hebben getracht en gepoogd, en ze zijn met verschroeide vleugels op de aarde teruggevallen. Nee, zie, uw koning komt ook als de Heer, al zal hij straks zitten op het veulen ener ezelin. Hij komt als hem die van de Vader de goddelijke bevoegdheid heeft ontvangen om in tekenen en in wonderen te betuigen de glans van zijn majesteit. Ik en de Vader zijn één. En opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde, bevoegdheid, zonde te vergeven. Zo zeg ik u, neem uw beddeke op en wandel. Van zee tot zee zal hij regeren, zo ver men volkeren vond, want hij is Heere. En Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. Maar in Thomas openbaart dat hij voor tijd en eeuwigheid door eeuwige liefde en geloof en hoop hem lief heeft en aan hem verbonden is, mijn Heere en mijn God. We kunnen het niet altijd zien. Waar blijft uw trouw nu? Waar uw eer? Maar het is waar. Het is waarachtig. Hij is de Heere. Die uitkomsten geeft in de dood, die zee en wind kan stillen, die het rumoer der volkeren betoont, die ook op deze dag als die Heere der Heren, nu is weliswaar verheerlijk, maar als die Heere der Heren zijn ellendige uit de kaken van de dood vrijmaakt en ze redt en ze voor zijn aangezicht zet in heerlijkheid. Heer, o, nu behoeft ge nooit te denken, zou hij dat wel kunnen? Nu hoeft ge niet te denken dat die steen die u aan de voeten bengelt, dat gewicht waarvan ge u niet kunt ontslaan, voor hem te zwaar, voor hem te moeilijk zou zijn. Nu behoeft ge niet te denken, hoewel gij 1000 vijanden rondom u ziet, dat zij de overwinning zullen behouden. Want trouwe Christus, gij zijt het schild dat ons bevrijdt. De eer en het vast betrouw op u vest ik het oog. Gij heft ons hoofd omhoog en doet uw gunst aan. Oh, want hij is de Heer, sterk en geweldig in de strijd, bevoegdheid van de Vader ontvangen om ook straks gericht te houden, want God heeft het oordeel aan hem toebetrouwd, maar hier in de stal. En heden is hij Heere, en hij doet zijn stem horen, o dochter hoor, neig uw oren. Vergeet uw volk en uw vaders huis. En buig u voor hem neder, zo hij uw Heere is. En hij zal lust hebben aan uw schoonheid. Hij is de Heere. O, wat liggen al schatten van wijsheid, van heerlijkheid, van troost opgesloten in zijn Heere zijn. En nogmaals, zeg niet, want dat zegt de duivel. Zeg niet dat de steen te zwaar is. Zeg niet dat de last te zwaar is. Zeg niet dat de nood te groot voor hem is. Want in één ogenblik kan hij als Heere alle nevelen doen wijken en u toeroepen, vrees niet. Ik ben het, geloof alleenlijk. Hij is de Heere, zo hij dan uw Heere is. En buig u dan voor hem neder. Want hij is alle eer waardig. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer in de stad David. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, Bethlehem. dat Bethlehem. Waar de Heere zo menigmaal met zijn genade, geest en majesteit geweest is. Bethlehem. Waar wel honger werd geleden. En waar wel een man met vrouw en kinderen vandaan trok naar een ver land. Omdat er geen brood meer was in Bethlehem. Maar die daar in dat vreemde land de dood vond. Niet hopeloos, maar toch ver van huis. Maar waar ook de boodschap doordrong. Tot de beproefde en bitter bedroefde weduwe. Tot die Naomi, van wier schoonheid niets meer te zien was. God heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. Toen kwam het heimwee. Toen kwam mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. God die weer goed is voor zijn volk. Die de schuld uit zijn boek wegdoet. Die in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Toen was het geen berekening om weer terug te gaan. Maar het was loutere goedheid, liefdekoorden. Waarheid zijn des Heere paan. Terug, Naomi. Terug, Rut. De Heere zal u een naam geven, beter dan die der zonen en der dochteren. God zal in u profeteren, dat hij waarlijk een broodhuis weet te maken, dien die broodeloos. En vol gebrek zijn Bethlehem. O, en de vrouwen zeiden tot Naomi. God heeft u een kind gegeven. God heeft u bezocht. Een vrolijkheid, een vreugde in uw ouderdom. Ja, daar in Bethlehem is heel wat gebeurd. Vlakbij ligt Rachel begraven. Daar is ook gezongen. In de velden van Ephrata gezongen. Wat is daar gezongen? Bij de schapen. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Daar in Bethlehem, daar woonde een geslacht. Waar de gunst en de genade van die trouwe verbondsgod aanwezig was. Davids huis, ook verzonken in schuld. Maar door God bezocht in genade en ontferming. God heeft hem geroepen achter de kudde vandaan. Om te zijn een koning en een voorganger voor het volk Israël. Bethlehem. Ja, vervuld zijn al de woorden die de Godsprofeten hoorden. Het is zo. Het is de bevestiging. Het is alsof de engel zegt, jullie eenvoudige herders. Jullie hebben het ook geleerd op de catechisatie. Jullie hebben het ook geleerd van de rabbijnen. Micha 5 vers 1. Gij Bethlehem Ephrata. Dan weet je, wil de engel zeggen wat ik bedoel. Het is louter godswerk. Het is louter vervulling van de stem der profetie. Zalig die een broodhuis van God ontvangt. Die bekennen dat ze waard zijn om eeuwig op stenen te bijten. Ja, die verdiend hebben hun tong te kauwen vanwege de pijn. Zalig die een broodhuis, een Bethlehem van God mogen ontvangen. Die van het oosten en westen mogen naderen tot de velden van Efrata. Om daar te horen hoe God een welbehagen heeft in Christus, in ellendige zondaren. Zij zullen niet beschaamd uitkomen. Hoe hongerig en dorstig hun ziel ook mogen zijn. Hoe het broodhuis lijkt te zijn leeggeplunderd en verwoest. Nochtans geldt tot de laatste dag. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die van dit brood eet zal niet hongeren in de eeuwigheid. En die van dat water drinkt zal niet meer dorsten in de eeuwigheid. Dat is de boodschap van boven. En dit zal u een teken zijn. Het teken, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Gij zult vinden. Zie eens die goddelijke werkzaamheden. Zie eens hoe troostrijk de herder het niet aan het zoeken overlaat of zij zullen vinden. Maar dat hij zegt, gij zult het kindeke vinden. Dat zal het teken zijn van de waarachtigheid van mijn woord. Dat heden de zaligmaker u geboren is, de Christus. Dat ge het zult vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Dat is een akelig teken voor het vlees. Nou ja, ik bedoel dan voor het vlees, voor de hoogmoed van het vlees. Vleeselijk gezien, een moeder of een vader, die zien wel wat in een kindeke. Maar als het, want een kindertje is zo lief, een kindertje is teer, kindertjes zullen behoevend en klein, een kindertje dat kun je met vermaak op je arm nemen. Als niet hard schreeuwt, denk ik erbij. Maar goed, dat is mooi. Maar dat heeft er nog even niets mee te maken. Nou is het teken van dat onuitsprekelijke van die boodschap van boven, is dat ze dat kinderke zullen vinden. In doeken gewonden en liggende in de kribben. Ze krijgen geen opdracht om naar Jeruzalem te gaan. Naar een of andere belangrijke straat. In een of andere groot paleis. Nee. Ze krijgen zo'n eigenaardig teken. Dat wat vlees en bloed betreft zou je zeggen. Nou daar zie ik niks in hoor. Laten we daar maar thuis blijven. Laten we maar hier blijven hoor jongens. Moeten we nou met een kind doen? Een teken zou Saul Simeon straks zeggen dat wedersproken zal worden. Een teken. Gij zult het kindeke vinden. Ze zullen het vinden. Of ze lang gezocht hebben, weet ik niet. Het woordje vinden in de grondtekst veronderstelt wel min of meer een zoeken. Maar dat durf ik niet te zeggen. Nee. Er pleit veel voor om te denken dat ze, ja, het kinderke gauw gevonden hebben. Want gij zult het vinden. Maar als ze een paar deuren, want ze hadden geen ster in die zin, als ze een paar deuren geprobeerd hebben. Och, dat maakt ook niet uit. Dit maakt alles uit. Gij zult het kindeke vinden. Dat is ook wat. Gij zult. Een mens kan wel opgewarmd worden met allerlei dingen van heb je Jezus al gekozen, heb je Jezus al aangenomen, heb je al dit gedaan en dat gedaan, heb je hart al aan Jezus gegeven, maar als daarvan moet komen, dan komt er niets van. Maar dit geldt voor God. Sion. Gij zult het kinderke vinden, niet eraf en niet ertoe. Dat is ook het goddelijk mandaat van het heilige evangelie. Dat het verkondigd wordt in de naam van de Heere Christus. Dat die dat kindelijke ongehoorzaam is. Zal uitgeroeid worden uit het midden zijner volken. Gij zult het kindelijke vinden. Je hoeft er niet op uit te gaan om te denken. Ik zal zorgen dat ik de eerste ben. Dan ben ik misschien als eerste benoemd. Om minister te worden van dit of van dat. Nee. Het kindelijke. Het kindelijke. Het enige kindelijke. Zuivere kindelijke. Grote mensen moeten een kindelijke vinden. In fijn lijnwaad en purper. Nee, in doeken gewonden. Luther was wel een beetje grof. Maar, ik heb wel eens meer aangehaald, maar ergens zit er wel wat in. Als die net doet alsof Jozef een broek genomen heeft van zijn eigen en daar stukken afgescheurd heeft om het kindje in te pakken. Tegen de kou. Staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar zijn bedoeling was wel goed. Kom, verwonder u hier, mensen. Zie wat God hier heeft gedaan. Dat hij, die omwonden was en doortrokken van de heerlijkheid van de drie-enige God, hij zelf was God, die geen bedekking nodig had, nog enige beschutting, dat hij zich laat inwikkelen in de tekenen van onze schande, van onze naaktheid. Dat hij dat kleed van noden wil hebben, dat ons predikt. En zij werden genagewaard, dat zij naakt waren. In doeken gewonden en liggend in de krib. We hebben er wel eens breedvoerig bij stilgestaan, daarom ga ik niet op ieder woord in, want de tijd is voorbij. Maar iets en liggend in de kribbe, in die geul die daar in de grond was uitgehakt, waar de dieren uitgevoederd werden. Een prediking van hoog naar laag, van rijk naar arm. Laag, zeg ik, ja. Laag. Want die met zijn neus in de lucht wandelt en die zichzelf tot een god is, die breekt zijn nek en zijn benen over die kribbe in de grond. Maar je kan zo laag niet je eigen gevoelen. Zo arm en zo ontbloot. Waar je je ogen neerslaat. Daar is het lam Gods. Als een spijze die blijft tot in de eeuwigheid. Daar vlak voor je voeten. Waarvan je moet zeggen, mijn voeten waren bijkans uitgeweken. En mijn treden uitgegleden in een eeuwige verwoesting. Daar ligt hij, die zijn troon en kroon verliet. Om mij, ellendige, met zijn zegening te bezoeken. Het lijkt er toch niet op, hè? In doeken gewonden en liggende in de kribben. Maar voor het geloof is het zo. Ziet hem hoe hij kijkt uit de vensteren en blinkt uit de traliën van zijn vlees. Het geloof ziet in hem dengene die de dood zal verslinden tot overwinning en die alle dingen nieuw zal maken. Een nateken, zou je zeggen, voor het vlees. Zo is het nog. Als je nou eens bij een zieke komt, bij een stervende, wat we weer hebben meegemaakt met elkaar. En je mag weten hoe de naam des Heren geprezen werd. Dan zeg je, ja, wat is een mens toch begenadigd als God gedenkt aan zijn verbond. Maar nou de andere kant. Alles gaat door. De ontmanteling, de afbraak. De moeite, de zorg, de Satan, die briesende leeuw, die hitst op om God te lasteren, want het lijkt er toch niet op. Dat lijkt dan toch geen dochter of zoon van die koning der koningen, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. En ik ben met u lieden alle de dagen. Als je niet anders ziet dan versterving, dan dood en nood. Zo was het met de koning in de eerste plaats. Daar was voor het vlees geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar de kerk die zijn voetstappen mag achterna wandelen. In wie de overblijfselen des lijdens Christi vervuld worden. Daar vergaat ook de glans en de heerlijkheid en de schoonheid. Soms ook uitwendig. Soms ook in het lichaam, gans en al. Maar ook naar de geest. Er is geen gedaante, nog heerlijkheid ten slotte. Om te zien dat in hem de gedaante en de heerlijkheid is, vergaat onze gedaante en onze heerlijkheid. Maar het is ook een tegenstelling. Want de duivel zegt, wat is nou het teken? Het teken is een uitgemergeld, uitgeteerd schepsel. Dat zie je. Is dat een koningskind? Is dat een bezitter of bezitster van hemel en van aarde? Is daarvoor betaald de dure prijs van zijn bloed? Maar het geloof door de geest gewerkt, dat zegt, als stervende en ziet wij leven. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Als verleiders en nochtans waarachtig. Als nedergeworpen, maar niet weggeworpen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.